Gemeente, laten we bij het binnenkomen van Anne-Leen, die deze morgen openbare belijdenis van het geloof hopen af te leggen, laten we haar staande met monden hart toezingen, Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godsvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten.
Gemeente en gasten in ons midden. Aan het begin van deze bijzondere dienst, waarin Annelene Bonen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen, heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Allereerst wat betreft volgende week zondag, dan hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee S.M. But van Saamslag. De collecten vandaag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor Open Doors. Straks na de dienst is er de mogelijkheid om Annelene Bonen Gods zegen toe te wensen in de hal van de Open Hof. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad, aanvang 19:30. Aanstaande zaterdag is er de verkoping rond de kerk van 10:00 tot 14:00. Vrijwilligers kunnen zich nog opgeven. Zaterdag is ook inzameling van oud ijzer. En voor al het toekomende geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen namens uw kerkenraad. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen Psalm 118 en daarvan het eerste en ook het zevende vers. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, daarvan het eerste en het zevende vers. Wij belijden het geloof. In de dienst waarin openbare geloofsbelijdenis zal worden afgelegd, klinken die woorden nog extra door. Wij belijden nu het geloof. We doen dat in verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En in dat psalmvers klinkt ook het geheim daarvan. Uw goede geest besturen mijn schreden. Psalm 143, we zingen het 10e vers als antwoord op en instemming met de belijdenis van het geloof. En ieder van u en ieder van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit, ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen het woord van de Heere onze God in deze belijdenisdienst in het Bijbelboek Marcus. We lezen uit hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, vers 14 tot en met 29. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. En als hij, dat is de Heere Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij, vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, Zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond, de vader des kinds roepende met tranen zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover het woord van de Heer. We willen de Heere nu vragen om zijn zegen over deze dienst, de verkondiging van zijn woord en ook het uitspreken van de goede belijdenis. In ons gebed willen we vanmorgen in het bijzonder denken aan dominee van Luttekhuizen en de evangelisatiepost in Gent, omdat vanmiddag dominee van Luttekhuizen vanwege zijn gezondheid afscheid neemt van de gemeente, omdat hij nu met emeritaat gaat. We willen hem, zijn gezin en de gemeente, de post van Gent, aan de Heere opdragen. Mag ik u volgen? Heere onze God, voor wat een bijzonder moment brengt u ons samen hier vanmorgen in de kerk. Bijzonder, ja, omdat elke eredienst bijzonder is. Omdat het een wonder is dat u de gemeente verzamelt rond uw geopend woord. Dat u wilt spreken tot zondaarsharten, dat u uw evangelie laat klinken. Wat een wonder is het, wat bijzonder is dat. En doe ons het bijzondere ervan ook altijd ervaren. Dat we het nooit gewoon vinden, nooit een vanzelfsprekendheid, dat de deuren van de kerk openstaan. Dat we onze plek in het kerkgebouw kunnen innemen. Dat uw woord daar klaar ligt. Het is een wonder van uw genade. En wij danken u daarvoor. Dat bijzondere, dat we nog weer een eredienst uit uw hand ontvangen. Maar Heere, vanmorgen mag het toch ook nog op een andere manier bijzonder zijn. Omdat u ook Annaleen hier hebt gebracht. Met het verlangen om uw naam te belijden. En die gelegenheid, Heere, zal ze vanmorgen ook ontvangen. Om met haar ja-woord uw naam op de lippen te nemen. Heere, u hebt haar zo ver gebracht. U hebt haar geleid. In de afgelopen tijd, in het afgelopen jaar, waarin ze belijdeniscategorisatie volgde. Maar uiteindelijk ook terugkijkend heel haar leven. En dat wij dit bijzondere moment vanmorgen uit uw hand ontvangen. Als gemeente, als familie en bekenden en ook zijzelf. Het is uiteindelijk uw gave, waarvoor we u eerbiedig willen dankzeggen. En tegelijk bidden we ook: geeft u voor dit plechtige ogenblik in haar leven al het nodig. Leidt u haar door uw geest, dat het ja-woord dat ze uit zal spreken, als het ware opwelt diep vanuit haar hart, dat het uw geest is die haar tong en lippen drijft. En dat ze het ook zo mag beleven, mag ervaren vanmorgen. Dat u daar zelf bij bent. En dat u het door uw geest haar gemakkelijk maakt. Gedenkt u, Heere, ook Gerco, die daarnaast zit. Die dat als het ware van het meest dichtbij mag zien en mag horen. Wat een bijzonder moment ook voor hem. Voor hen samen zo. Dat ze toelevend naar een trouwdag, als u het geeft, later dit jaar, mogen weten, nog voordat we elkaar het ja-woord geven, hebben we eerst allebei ons ja-woord gegeven aan de Heere, de God van hemel en aarde. Zegent u hen samen in dit bijzondere moment. En gedenkt u in dit ogenblik ook in het bijzondere de ouders van Annaleen, die ooit met haar bij het doopvont stonden, die ook ooit ja mochten zeggen. Op de vraag of ze de baby die ze toen bij zich hadden zouden opvoeden in de vrezen van uw naam. En u weet, heren, hoe dat in de opvoeding geweest is. Met inzet, met vreugde ook, met de liefde van een vader- en moederhart. Maar ook met alle lek en gebrek, want zo is de christelijke opvoeding. Dat schieten we ook veel tekort. En dan nu, ons meisje van toen, nu voor in de kerk te zien staan. Uw naam belijdend. Heren, dan kunnen we toch ook als ouders alleen maar zeggen, dat is niet ons werk geweest. Maar het is uw werk, o Heere. U hebt de belofte die u bij het doopvond hebt gegeven. Uw belofte. Die hebt u waargemaakt dat u voor Annelene een God wilt zijn. Dat u in Christus haar zaligmaker wilt zijn. En dat u door uw geest haar wilt leiden. En sturen. En vernieuwen. Ook als gemeente zeggen we uw naam dank vanmorgen. Want deze belijdenis vindt plaats in het midden van de gemeente. We mogen zien hoe u opnieuw een belijdend lid aan de gemeente toevoegt. En zo mogen we ook zien dat het werk van uw Pinkstergeest doorgaat. Dat u werkt in onze tijd. Wat is dat bemoedigend, Heere? Wat is dat troostvol? Wat is dat een reden tot vreugde en dankbaarheid? Tegelijk is de belijdenis die Annelene hoopt af te leggen ook een roepstem voor ons allen. Als we zelf ooit voor in de kerk stonden en uw naam beleden hebben. Misschien kort geleden, misschien lang geleden. Maar vanmorgen worden we erbij bepaald. Wat die belijdenis inhoudt. En komen we als het ware ook opnieuw voor de vraag te staan. Wat heb ik met die belijdenis gedaan? Wat heb ik ervan waargemaakt? Het kan niet anders, Heren, of wanneer we eerlijk bij die vraag bepaald worden, dat we dan moeten vaststellen, we zijn tekortgeschoten. Ook na die goede belijdenis blijven wij immers zondaar, die u tekort doen elke dag opnieuw. Dat maakt ons beschaamd vanmorgen. Maar heren, we mogen toch ook daarin zien op u. De God die ons elke dag weer terugroept tot u en tot uw dienst. De Heere bij wie we elke dag opnieuw onze zonde mogen belijden. De God die ons elke dag opnieuw zijn geest geeft. Om toch weer opnieuw ons leven in zijn dienst te besteden. Mag daarom de belijdenis die vanmorgen klinkt ons allen aansporen. Om terug te gaan tot de God van onze belijdenis. Ja, ook Heere, als we hier vanmorgen zitten en we hebben die goede belijdenis niet of nog niet afgelegd. Wat klinkt er dan een appel op ons hart? Om die belijdenis wel af te leggen. Omdat het zo toch niet verder kan. Omdat we zonder u niet voort kunnen leven. En omdat uw naam het waard is beleden te worden. Gedenkt u, Heere, daarom en ieder hier in de kerk die belijdenis zo niet heeft afgelegd. Ook in het bijzonder de jongeren van de gemeente. En laat uw woord een appel zijn op ons hart. Ja, Heere, een appel op het hart van ons allen. Want ook daarin moeten we dan vanmorgen maar heel eerlijk zijn. De scheidslijn tussen bekeerd en onbekeerd is niet precies dezelfde scheidslijn tussen wel belijdenis afgelegd hebben of geen belijdenis afgelegd hebben. U kent ons hart. U weet hoe het ten diepste er bij ons voor staat. U weet wat nodig is. Wilt u, Heren, ons, als we u nog niet kennen, tot geloof en bekering brengen door het werk van uw geest? En daar waar we u wel mogen kennen, wil dan het zwakke geloof versterken, het aangevochten geloof bemoedigen. En wilt u het hongerige geloof voeden met de rijkdom van uw evangeliewoord. Zegen ons zo in deze eredienst. Gedenk ons ook, Heren, als we bij het horen van de belijdenis van Annelene denken aan onze eigen kinderen. Misschien een kind uit ons eigen gezin of misschien zelfs meerdere kinderen die nadat ze gedoopt zijn een andere weg zijn gegaan. We missen hen ook vanmorgen hier in de kerk, want ze gaan niet meer naar de kerk. Ze hebben u vaarwel gezegd. Dat kan, Heren, ook het pijnlijke zijn van een dienst als deze. En ook die verloren schapen
brengen we daarom bij uw genadetroon met het gebed dat u hen terugbrengt bij u en bij uw dienst. En dat u, Heere, ook in dat verdriet ons nabij wilt komen en ons wilt vertroosten. Wij mogen Pinksteren vieren vandaag. En wij mogen grote verwachting hebben van het werk van uw Pinkstergeest. Voor ons persoonlijk, voor de gemeente, voor allen die ons lief zijn. En dan, Heere, ook voor uw wereldwijde kerk. Heere, we mogen immers op de Pinksterdag zien hoe het evangelie de wereld ingaat. En dat werk gaat toch door tot op deze dag. Zo bidden we vanmorgen ook uitdrukkelijk voor het werk van zending en evangelisatie over heel het rond van deze aarde. Ook de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. En het is onze bede dat u ook in onze tijd nog velen toebrengt tot die grote scharen die niemand tellen kan. Die grote scharen van hen die Christus als de zaligmaker hebben leren belijden. Heel in het bijzonder bidden we dan ook voor de evangelisatiepost in Gent. Het is vandaag een bewogen dag. Er was ook een verdrietige dag. Als onze ambtsbroeder, dominee van Luttighuizen, afscheid moet nemen van de evangelisatiepost. Eerder dan hij zelf had gewild en gedacht, vanwege zijn gezondheid. Gedenkt u, Heere, de post die nu zonder hem verder moet, met alle onzekerheid die dat meebrengt, hoe het verder zal gaan. Gedenkt u alle mensen die op de evangelisatiepost betrokken zijn. Maar gedenkt u ook onze broeder zelf, met alle onzekerheid voor zijn toekomst, met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Wilt u hem gedenken in uw genade? Wilt u hem troost en kracht geven? Heere onze God, wij zien op u, voor heel uw kerk wereldwijd. En ook voor deze gemeente, de gemeente van Middelharnis. De gemeente die nog altijd vakant is, Heere, dat is bij u ook bekend. En het is ook onze bede dat u aan de gemeente op uw tijd en op uw wijze nog een nieuwe herder en leraar verbinden wilt. En Heere, dat u ook de broeders van de kerkraad in deze vakante periode in het bijzonder alles geeft wat zij nodig hebben om aan de gemeente leiding te geven. Zie in gunst en genade neer op heel deze gemeente. En geef dat vanmorgen we als gemeente de zegeningen mogen opmerken die u schenkt in de belijdenis die in het midden van de gemeente klinken mag. En als we dat alles van u vragen, Heere, dan willen we daarbij belijden dat wij van onze kant niet verdienen dat u naar ons horen zou. Want bij alles wat wij van u te vragen hebben, beseffen we dat wij in onszelf verloren mensenkinderen zijn. Aangetast door de zonde en van nature liggend onder de toorn van u, de heilige God. Dat willen we u ook belijden met de bede dat u ons van al onze zonden reinigt door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat u ons bidden hoort en onze dank aanvaardt, niet om iets van onszelf, maar alleen uit genade, alleen om zijnentwil. Amen.
We willen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 139. Een psalm die ervan spreekt dat de Heere ons kent tot op de bodem van ons hart. En ook de psalm waarin de bede klinkt: Heere, wilt u dan mijn hart beproeven? En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Thank you. We willen vanmorgen luisteren naar het gelezen schriftgedeelte. En een kerntekst daarin is wel vers 24, waar de vader van de jongen zegt: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 95. En uit die psalm het eerste en ook het vierde vers waar de oproep klinkt: zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95, 1 en 4, straks naar het amen op de verkondiging. Gemeente, gasten in ons midden, Anneleen en ook Gerco. Kan ik dat wel? Die vraag kan op je afkomen. Als je stappen zet in je leven die op zichzelf mooi zijn, maar waarbij er ook wel heel veel op je afkomt. Een nieuwe baan waar je aan begint. De eerste stage tijdens je opleiding. Of als ik zo aan jullie denk, het huwelijk waar je naartoe leeft. Op zichzelf allemaal hele mooie dingen. Maar het kan zijn dat je 's avonds eens op bed ligt en over die dingen nadenkt. En dat het je dan opeens aanvliegt. Kan ik het eigenlijk wel? Wij leven in een tijd waarin dan al snel en makkelijk wordt gezegd: ja hoor, je kan het. Je hebt het in je, je hebt zoveel in je mars. Jij kan het. Beetje de taal van onze tijd. Vertrouwen in jezelf, jezelf wat oppeppen. Nou is dat niet direct Bijbelse taal. De Bijbel vertelt ons namelijk niet dat wij zelf zoveel kunnen. De Bijbel laat ons juist eerlijk zien wat we allemaal niet kunnen. Maar leert ons vervolgens onze verwachting van de Heere te hebben. Vanmorgen word jij geroepen om belijdenis van het geloof af te leggen. Wat is dat mooi. Mooier nog dan al die andere dingen die ik net noemde. Maar ook daarvan geldt dat de vraag op je af kan komen. Kan ik dat wel? Kan ik de naam van de Heere wel belijden? Dat is helemaal geen verkeerde vraag, want als we eerlijk zijn, wie zijn wij dat wij de naam van de Heere zouden kunnen belijden? Maar bij deze vraag, kan ik dat wel, klinkt gelukkig datzelfde Bijbelse antwoord: zie niet op jezelf, maar zie op de Heer. Hij zal maken dat het kan. Thema voor de preek in deze belijdenisdienst: Christus vraagt een geloofsbelijdenis. Christus vraagt een geloofsbelijdenis. En dan letten we op drie dingen. We zien als eerste een vermaning vanwege het ongeloof. Daarna een aansporing tot het ware geloof. En als derde een troost voor het aangevochten geloof. Christus vraagt een geloofsbelijdenis. Een vermaning vanwege het ongeloof. Een aansporing tot het ware geloof. Een troost voor het aangevochten geloof. Eerst dus een vermaning voor het ongeloof. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, in de woestijntijd, nadat hij bovenop die berg een ontmoeting met de Heere had gehad, toen kwam hij beneden aan de voet van de berg terecht tussen de Israëlieten die feest vierden rond het gouden kalf. Groter had de tegenstelling niet kunnen zijn tussen dat wat bovenop de berg had plaatsgevonden en dat wat onderaan de berg gebeurde. Zoiets gebeurt nu ook in Markus 9. De Heer Jezus daalt daar af van de berg. Hier is het de berg der verheerlijking. Daar bovenop de berg had hij een ontmoeting gehad met Mozes en Elia. Daar bovenop de berg werd hij verheerlijkt door God de Vader. Maar als hij dan van de berg afdaalt, dan treft hij daar beneden een situatie aan die voor hem toch wel een hele grote tegenstelling moet vormen met dat wat hij bovenop de berg mocht ervaren. Onderaan de berg wordt ruzie gemaakt. Ruzie tussen de 9 achtergebleven discipelen en een aantal schriftgeleerden. De oorzaak van die ruzie,
Wel, daar vraagt de Heere Jezus zelf ook naar. Maar hij krijgt het antwoord niet van de discipelen, ook niet van de schriftgeleerden. Het antwoord komt van een man uit het volk. Het volk dat bij deze ruzie staat toe te kijken. Deze man blijkt min of meer de oorzaak van de ruzie te zijn. Tenminste, het is door zijn vraag dat die ruzie is ontstaan. Hij is de vader van een jongen. Maar wat heeft hij een zorgen over zijn zoon? De jongen is ziek. Erger nog, een duivelse geest heeft macht over hem. En dat heeft afschuwelijke gevolgen. Door die duivelse geest is de jongen stom. Hij kan niet praten. Hij kan ook niet horen. Hij is doof. En die duivelse geest laat de jongen de meest afschuwelijke dingen doen. Hij laat hem op de grond vallen met het schuim op de mond. Hij laat hem in het vuur springen en in het water. De vader zelf brengt het in vers 22 kort en bondig onder woorden. Die boze geest is erop uit om mijn zoon te verderven. Zeg maar gerust. Kapot te maken. Naar de ondergang te brengen. Ja, dat is wel tekenend voor een duivelse geest. Want dat is waar de duivel altijd op uit is. Mensen naar de ondergang brengen. Naar het verderf. Dat mensen kapot gaan, lichamelijk, bijvoorbeeld door verslavingen als drank en drugs. Maar wat de duivel nog belangrijker vindt, dat mensen met hun ziel naar het verderf gaan. Dat ze blijven leven in die opstand tegenover God. Dat ze maar blijven zondigen en zondigen. Zonder tot bekering te komen. Zonder vergeving te vragen. Dat ze maar doorgaan in dat leven zonder God. Tot ze eeuwig verloren gaan in de eeuwige duisternis zonder God. Daar is de duivel altijd op uit. En dat zie je nou hier getekend. Die duivelse geest brengt die jongen, drijft die jongen naar de ondergang. Zijn vader ziet dat gebeuren, ziet dat al heel lang gebeuren. En wat knaagt dat aan zijn vaderhart? Wat moet ik toch doen? Wat kan ik toch doen? In die grote nood is hij bij de Heere Jezus gekomen. Of beter gezegd, heeft hij zijn jongen bij de Heere Jezus gebracht. Mooi is dat toch? Dat dat kan. Dat je door een ander bij de Heere Jezus wordt gebracht. Geldt dat ook voor jou niet? Dat je door anderen bij de Heere Jezus bent gebracht. Door je ouders. Die je ten doop hield. En die je daarna over de Heere Jezus vertelt. Later ook door anderen die je daar nog meer naartoe trokken. Die je als het ware zeiden bij de Heere Jezus, daar moet je zijn. Zo brengt deze vader zijn jongen bij de Heere Jezus. Tenminste, dat was zijn bedoeling. Maar de Heere Jezus blijkt bovenop de berg der verheerlijking te zijn. Op de plek waar de vader de Heere Jezus verwacht aan te treffen, komt hij alleen die 9 achtergebleven discipelen tegen. Zouden zij hem dan misschien kunnen helpen? De discipelen zelf denken van wel. En terecht ook. Het is maar een paar hoofdstukken hiervoor, in Marcus 6, vers 7, dat de Heere Jezus zijn discipelen macht heeft gegeven om boze geesten uit te werpen. Dus dat moeten ze hier ook prima kunnen doen. Maar het lukt ze niet. Wat de discipelen ook proberen, wat ze ook zeggen, wat ze ook doen, ze kunnen die jongen niet genezen. En op dat moment springen die schriftgeleerden er als het ware bovenop. Schriftgeleerden die toch al niks van de Heere Jezus moeten hebben. Je ziet ze erbij staan, kijk nu eens, die discipelen kunnen niet eens een boze geest uitdrijven. Blijkbaar is die macht van die Jezus van Nazareth toch niet zo groot als dat iedereen dacht. Of misschien is het met zijn kracht wel helemaal voorbij. Je kunt je levendig voorstellen dat de schriftgeleerden zo ongeveer gereageerd hebben. En andersom zullen de discipelen ook daarop weer gereageerd hebben. En zo kan het zijn dat de Heere Jezus als hij van de berg der verheerlijking afdaalt, onderaan de berg, die schriftgeleerden en die discipelen redetwistend aantreft, ruziemakend over die genezing die maar niet lukken wil. Groter kan de tegenstelling toch niet zijn tussen de heerlijkheid bovenop de berg en deze situatie aan de voet van de berg. Dat blijkt ook wel uit de woorden die de Heer Jezus op dat moment uitspreekt. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Voor wie zijn die woorden bedoeld? Wie zijn dan dat ongelovig geslacht? Als je de woorden zo leest en ook het vervolg van de geschiedenis daarbij betrekt, dan wordt wel duidelijk, deze woorden zijn bedoeld voor alle aanwezigen daar aan de voet van de berg. Voor de schriftgeleerden die principieel weigeren in de Heer Jezus te geloven. Wat een ongelovig geslacht. Maar ook voor de discipelen. Want aan het einde van deze geschiedenis legt de Heer Jezus hen uit dat deze boze geest alleen maar uit kan gaan door bidden en vasten. Dat hadden de discipelen blijkbaar niet werkelijk gedaan. Het was dus ook hun ongeloof waardoor ze niet in staat waren die jongen te genezen. Neem je trouwens dezelfde geschiedenis in Matteüs erbij, dan zegt de Heer Jezus het daar zelfs letterlijk. Het ongeloof van de discipelen, dat maakte de genezing van deze jongen onmogelijk. Dus ook van die discipelen geldt, wat een ongelovig geslacht. En dan ook nog de Vader zelf. Want de Heer Jezus spreekt deze woorden als antwoord op wat de Vader hem vertelt. En in het vervolg van de geschiedenis blijkt dat dat woord ongelovig ook op die vader van toepassing is. Alle aanwezigen daar aan de voet van de berg, een ongelovig geslacht. En de ernst van dat ongeloof is in deze situatie dan direct duidelijk. Want door dat ongeloof heeft die boze geest nog steeds vrij spel. Door dat ongeloof blijkt onderaan de berg de duivel de sterkste te zijn. Niemand kan tegen hem op. Door dat ongeloof blijft die jongen in zijn ellende. En door dat ongeloof wordt de naam van de Heere gelasterd. Kijk maar, daar staan de discipelen en de schriftgeleerden ruziënd voor het oog van het volk. Zo erg is het ongeloof. Hun ongeloof. Maar zo erg is ook uw ongeloof. En het mijne. Ja, want als de Heer Jezus al die toegestroomde mensen een ongelovig geslacht noemt, dan kunnen wij daar wel van een afstandje naar kijken en bij onszelf verzuchten. Het is toch allemaal wat, het is allemaal niet best. Dat ongelovige geslacht daar. Maar hoe zit het met ons dan? Met jou, met u, met mij? Ook wij kunnen, net als die discipelen, die blijkbaar in hun poging om die boze geest uit te drijven, het te veel van hun eigen kracht verwachten en niet hun vertrouwen op de Heere stellen. Ook wij kunnen, net als die discipelen, het nalaten. Werkelijk ons vertrouwen op de Heere te stellen. Ook wij kunnen zo gemakkelijk te veel verwachten van onszelf en te weinig van de Heer. Dat is een vorm van ongeloof. Ongeloof dat hier door de Heer Jezus wordt bestraft. Of nog erger. Ook wij kunnen, net als de schriftgeleerden, wel bewust weigeren om in de Heer Jezus te geloven. En dat kunnen we doen met een Bijbel in de hand. Dat deden die schriftgeleerden namelijk ook. De naam zegt het al, schriftgeleerden, mensen die kennis van de Bijbel hebben. Met de Bijbel in de hand, maar geloven? Nee, dat weigeren ze pertinent. Misschien zit u hier vanmorgen wel. Of jij. Je weigert het ook. Om in de Heere te geloven. Vanmorgen is hier een belijdenisdienst. Alleen zal de naam van de Heere belijden. Dat is een grote keuze. Maar net zo goed is het ook een hele grote keuze om dat wel bewust niet te doen. Om de naam van de Heere niet te belijden. Wat maakt het toch dat jij daarvoor wegloopt? Dat u dat niet wilt? Belijdenis afleggen is niet vrijblijvend, maar getuige zijn van de belijdenis van een ander is ook niet vrijblijvend. Als hier vanmorgen de goede belijdenis wordt gevraagd, dan zet het voor ons allemaal de zaak op scherp. Hoe ligt dat nou bij u? Hoe ligt dat nou bij jou? Want ongeloof is een ernstige zaak. Je geeft de duivel vrij spel. Je blijft zelf in de ellende. En de naam van God wordt erdoor aangetast. O, waarom zou je dan weigeren om voor de Heere Jezus te buigen? Zonder hem heb je geen andere toekomst dan de toekomst van eeuwig verloren gaan. Tegenover dat ongeloof laat de Heere Jezus ons nu zien hoe belangrijk en ook hoe groot en hoe heerlijk het ware geloof is. Dat brengt ons bij het tweede punt van de preek, een aansporing tot het ware geloof. Een aansporing tot het ware geloof. Wat een overgang tussen de verheerlijking op de berg en de situatie onderaan de berg. Een beschamende verzuchting van de zaligmaker. O ongelovig geslacht. Maar daarmee eindigen de woorden van de Heere Jezus niet. Gelukkig niet. De heiland geeft vervolgens de opdracht om die jongen bij hem te brengen. Nou zie je hem komen. Een aangrijpend gezicht om te zien. De beschadigingen zullen aan deze jongen zichtbaar zijn geweest. De beschadigingen van al die keren dat de boze geest hem op de grond liet vallen. Hem in het vuur liet springen. Hem in het water bracht. En zodra hij de Heer Jezus ziet, beginnen die dingen opnieuw. Logisch, hier vindt de confrontatie plaats tussen Jezus Christus, de Zoon van God, en de duivelse geest die in deze jongen huist. God en duivel, dat moet wel tot een botsing leiden. En dat gebeurt dus ook. De jongen valt opnieuw op de grond, rolt in het stof, het schuim komt op zijn gezicht te staan. Hoe heftig is dit? De Heer Jezus, als hij het ziet gebeuren, hij vraagt door aan de Vader hoe lang dit al gebeurt. En dat blijkt dan van jongs af aan het geval te zijn, van zijn kindsheid af. Zo lang heeft die duivelse geest al macht over hem. Zoveel tijd heeft de duivel al gehad om hem helemaal in zijn klauwen te krijgen. Dat is nou een treffend beeld van hoe het er met ons allemaal voor staat van nature. Zo is het met jou namelijk ook. En met u en met mij. Van jongs af aan vallen wij onder de macht van de duivel. Al vanaf onze geboorte woont de zonde in ons hart. Toen Anneleen gedoopt werd, toen was u daar als ouders bij. Toen hebt u het van uw dochter beleden. Ze is in zonde ontvangen en geboren. Zo is het met haar. Zo is het met ons allemaal. Van jongs af aan heeft de duivel vat op ons leven. Wat heftig is dat. Hoe ernstig is dat. Maar nu komt deze jongen bij de Heere Jezus. Zoals u ooit uw dochter bij de Heere Jezus bracht toen u haar ten doop hield. De Vader brengt zijn zoon bij de heiland. Vertelt hem van alle ellende, van alle narigheid waarin de duivel hen gebracht heeft.
En eindigt dan met het gebed. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons. Ja, dat is nou mooi. Die hulpbehoevende hand die naar de Heer Jezus wordt uitgestrekt. Het gebed om innerlijke ontferming van de Heiland. Ja, heel mooi. Maar de Heer Jezus zegt dan als antwoord niet: natuurlijk zal ik u helpen. Nee, de Heer Jezus zegt als antwoord: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Hoor je wat hier gebeurt? De Heer Jezus haalt in zijn antwoord letterlijk de woorden van die vader aan. Zo gij iets kunt, had de vader gezegd. Zo gij iets kunt. Dat klinkt heel bescheiden, maar dat is eigenlijk de taal van het ongeloof. Eerder, in Marcus 1, was er een Melaatse man bij de Heer Jezus gekomen. Die Melaatse man zei toen: indien gij wilt, gij kunt het. Voor die Melaatse man was daar geen twijfel over mogelijk. Heere, u kunt het, als u het maar wilt. Maar deze vader plaatst daar dus een vraagteken achter. Zo gij kunt, indien gij kunt. Maar het zou dus ook kunnen wezen dat gij het niet kunt. Taal van het ongeloof. Eerlijk gezegd is dat ongeloof hier ook niet zo heel vreemd. Die vader heeft tenslotte net een hele lange tijd, als ik het zo mag uitdrukken, naar het geknoei van de discipelen gekeken. Die 9 discipelen die zeiden: wij kunnen dat wel. Maar ze konden het niet. Discipelen van de Heere Jezus, die in de redding van deze jongen tekortgeschoten zijn. Deze vader heeft dat gezien. Dat de discipelen van Jezus van Nazareth niks bereiken. En nu is er een flink vraagteken achter zijn geloof komen te staan. Zou die Jezus van Nazareth het dan zelf eigenlijk wel kunnen? Helaas gaat het nog steeds vaak zo. Dat het vertrouwen van mensen op de naam van de Heer belemmerd wordt door het geknoei van zijn discipelen. Of door het geknoei van mensen die zeggen zijn discipelen te zijn. Hoe vaak kun je dat in de wereld niet horen? Dat er negatief wordt gesproken over de Heer. Want kerkmensen zijn zus en kerkmensen zijn zo. Hij praat altijd zo vroom, maar ondertussen doet hij dit. En zij heeft altijd de mond vol van God en van de kerk. Maar als het erop aankomt, dan de belijdenis die jij vanmorgen wilt afleggen. Leg daarom een grote verantwoordelijkheid op je schouders. Als jij vanaf vandaag belijdend lid bent, en dat geldt dan toch gelijk alle belijdende leden hier vanmorgen in de kerk, dan moet je goed bedenken dat er ook zo naar je gekeken mag worden. Je levenswandel, je doen en laten, de manier waarop je praat, wordt daarin nou iets zichtbaar van wie de Heere voor je is. Want je moet er toch niet aan denken dat er later eens iemand zou zijn als de vader van deze jongen, die moet zeggen: de levenswandel en het gepraat van belijdende leden heeft ervoor gezorgd dat mijn vertrouwen op de Heere ernstig aan het wankelen is gebracht. Of zelfs dat er mensen zouden zijn die zeggen: toen ik die zogenaamde christenen bezig zag, toen wist ik voor mijzelf zeker, ik wil met God en de kerk niks te maken hebben. Daar moet je toch niet aan denken. De belijdenis die je vandaag uitspreekt geeft een grote verantwoordelijkheid. Indien gij kunt, zegt deze vader. Maar daarop reageert de Heer Jezus dan met de woorden: indien gij kunt. Indien gij kunt geloven. Daar komt het op aan. Niet op de vraag wat ik wel of niet kan, maar op de vraag of u gelooft. Want
Als u gelooft, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Alle dingen zijn mogelijk. Is dat waar? Zo ja, dan is het nogal wat. Dat wat hier vanmorgen gebeurt. Geloofsbelijdenis afleggen. Want alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Alle dingen? Jazeker. Want die grote betekenis van het geloof, die kun je onmogelijk overdrijven. Dat geloof, dat kennen en vertrouwen van de Here, dat maakt het beslissende verschil in een mensenleven. Dat geloof betekent het verschil tussen het leven zonder God en het leven met God. Dat geloof betekent het verschil tussen het leven zonder zaligmaker en het leven met de zaligmaker. Dat geloof betekent het verschil tussen eeuwig sterven in de zonde en eeuwig leven met God. Zonder geloof heb je helemaal niets. Niets behalve een totaal verzondigd leven. Niets behalve de wetenschap dat de toorn van God op je leven rust. Maar met dat geloof wordt alles zo radicaal anders. Door het geloof mag ik weten dat heel mijn zondenlast, alles wat ik in mijn leven ooit heb uitgespookt, dat ene kleine geniepige leugentje, die enorme misstap op die ene dag die ik maar nooit vergeten kan. Die pijnlijke kras op mijn hart om wat ik toen en daar ooit deed. Dat allemaal, dat door Jezus Christus van mij wordt afgenomen. Hij neemt het zorgvuldig van mijn schouders af en legt het allemaal op zijn eigen schouders. Ja, meer nog, zelfs die boosheid van binnen, dat zondige hart dat ik sinds mijn geboorte heb. Hij maakt het schoon. Hij neemt al die vuiligheid op zich. Hij die voor al die zonden zichzelf liet vastspijkeren aan het kruis. De Godverlatenheid heeft gedragen. Hij die daarvoor zelfs de dood wilde binnengaan. Dat is het geloof. Geloof in Jezus Christus. Geloof in de totale verlossing en redding van mijn ziel. Zonder dat ik daar van mijn kant iets voor kan doen. Zonder dat ik daar van mijn kant iets voor hoef te doen. Alleen uit genade. Dat is geloof. En van dat geloof kan de Heer Jezus zonder enige terughoudendheid zeggen: alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Ja, alle dingen. Want zeg nu zelf, als je door het geloof in de Heer Jezus zelfs van je zonde verlost kunt worden, als dit geloof in de Heer Jezus zelfs de poorten van het hemelrijk doet opengaan, als dit geloof in de Heer Jezus je verzoent met de levende God, zou je dan niet kunnen zeggen: ja, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Wat is het geloof een heerlijke zaak. Een grote zaak. Ja, zeg je. Maar heel eerlijk gezegd wordt het nu wel een beetje onzeker in mijn hart. Want als het geloof zoiets groots is en er door het geloof zulke grote dingen gebeuren, kan ik dat van mijzelf dan wel zeggen? Of in jouw geval, kan ik daar vanmorgen dan wel belijdenis van doen? Als die vraag op je afkomt, kan ik dat wel? Dan ben je daarin niet de enige. Kijk maar naar die vader. Bij hem komt diezelfde vraag ook boven. Laten we daar nu als derde naar luisteren. Een troost voor het aangevochten geloof. Een troost voor het aangevochten geloof. Zo gij kunt, had de vader van de jongen gezegd. Zo gij kunt.
Maar de Heere Jezus houdt hem de spiegel voor. Zo gij kunt. Zo gij kunt geloven. En met die spiegel klinkt dan ook de belofte. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Een heerlijke belofte. Toch? Dat alle dingen mogelijk zijn als je gelooft. Zelfs de grootste en de heerlijkste dingen. Vergeving van zonden, vrede met God, eeuwige heerlijkheid. De grootste dingen die een mens hier op aarde maar verlangen kan. Maar met dat de Heere Jezus deze spiegel voorhoudt, werpt hij die vader toch ook wel een beetje terug op zichzelf. Zo gij kunt geloven. Nou ja, kan ik dat wel? Kan ik wel geloven? En hoe doe ik dat dan? En hoe weet ik dan zeker dat ik ook het ware geloof heb? En, ach, zulke vragen, die zijn toch heel herkenbaar. Het zijn vragen die in het afgelopen jaar, in het belijdeniscategorisatieseizoen, verschillende keren op tafel hebben gelegen. En uitgebreid besproken zijn. Wanneer kun je dat nou van jezelf zeggen, dat je gelooft? En als alles inderdaad van het geloof afhangt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik dat geloof heb? Het kan bijna zo hoogmoedig klinken, of alsof het iets van mezelf is. En die gedachte kan je dan vervolgens ook weer zomaar aan het twijfelen brengen. Heb ik dat geloof dan wel echt? Ken ik de Heere werkelijk? Of maak ik mijzelf dat wijs? Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Dat klinkt heel mooi. Maar in een mensenhart kan juist dat het begin zijn van een heleboel vragen en worstelingen en twijfels. Toch? Ja, inderdaad. Kijk maar naar die vader. Want ook hij moet nu antwoord geven. Hij moet nu reageren op wat de Heere Jezus tegen hem zegt. De Heere Jezus, die hem heeft voorgehouden. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Wat moet die vader daar nu op zeggen? Want eigenlijk heeft de Heere Jezus hem net laten zien dat hij dat geloof helemaal niet heeft. Hij durfde immers tegen de heiland te zeggen, zo gij kunt. Nou, dat was niet echt geloofstaal. Moet hij dat dan nu gaan erkennen? Moet hij zeggen, Heere, ik heb dus geen geloof? Maar ondertussen ligt zijn zoon daar op de grond te kronkelen en te rollen. De duivel brengt hem naar het verderf. Om dan te zeggen dat er geen geloof is, geen geloof in de Heere Jezus, dat betekent dat er geen redding zal komen. Dat de duivel het hier zal winnen. Wat moet hij zeggen? Wat moet jij zeggen? Straks als jou de vragen worden gesteld. Moet ik ja zeggen? Maar kan ik dat wel? Zijn dat niet de grote woorden? Eigen ik mijzelf dan niet iets toe wat mij helemaal niet toekomt? Maar wat dan? Zou ik dan nee moeten zeggen? Zou ik voor het oog van God en van de gemeente moeten ontkennen dat ik de Heere nodig heb? Dat zou de Heere toch ook tekort doen? Dat kan toch ook niet? Wat moet ik toch? Hoor, daar spreekt de Vader. Ik geloof in je. Ik geloof. Ik ontken het niet. Ik ontken niet dat ik weet en vertrouw dat de Heer Jezus alles heeft wat nodig is om mijn redder te zijn. Ik weet en vertrouw dat Hij het wil. En ik weet en vertrouw dat Hij het ook kan. Ik geloof dat Hij de zaligmaker is die ook voor mij een volkomen verlossing heeft bereid. Ja, dat beleid ik. Maar toch gelijk, dat geloof zelf. Ach, wat is het zwak. Wat is het aangevocht. Wat schiet mijn kennis tekort. Wat is mijn vertrouwen soms ver te zoeken. Wat is er toch schrikbarend, beschamend, veel ongeloof in mijn hart en leven. En daarom niet alleen de belijdenis, ik geloof Heere, maar ook de belijdenis, komt gij mijn ongeloof te hulp. Zo kan het voor deze vader. Zo kan het. Toch ook voor jou. Als hier straks jouw belijdenis wordt gevraagd, dan wordt jou niet gevraagd om iets groots van je eigen geloof te zeggen. Alsjeblieft niet. Integendeel zelfs, als wij belijdenis afleggen, dan belijden wij van onszelf dat wij zondaren zijn. Maar als hier straks jouw belijdenis wordt gevraagd, dan wordt jou gevraagd om iets groots van hem te zeggen. Van de Heer. Van Jezus Christus. Je mag belijden dat hij alles heeft. Dat hij een volkomen uitkomst kan en wil en zal geven. Redding van je ziel. Verlossing van de zonde. Leven uit zijn genade. En omdat je alles zo van hem belijdt, kun je dus ook met deze vader zeggen: kom mijn ongelovigheid te hulp. Want ook daar wil de Heere dan voor zorgen. Ons zwakke geloof, aangevochten tot en met, de Heere komt het te hulp. Het is immers Pinksteren vandaag. De Geest van God, de Geest van Christus, hij werkt geloof in het hart. En hij komt dus ook ons ongeloof te hulp. Die Geest leert mij elke dag weer om toch op Christus te zien. Ondanks alles van mijzelf, ondanks al mijn zonden, ondanks al mijn tekort, Christus komt door zijn Geest mijn ongelovigheid te hulp. Zelfs daarin word ik dus niet teruggeworpen op mijzelf. Jezus Christus is echt een volkomen zaligmaker. Hij doet en hij geeft van zijn kant alles. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Is dat antwoord voor de Heer Jezus echt genoeg? Kijk zelf maar. Daar wijst zijn goddelijke hand. Daar spreekt zijn goddelijke stem. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En daar gaat de boze geest. Daar gaat die duivelse macht. Daar gaat de ellende, de dood en het verderf. Hij gaat, want hier spreekt Jezus Christus. Hier spreekt de Zoon van God. Het is deze Heere Jezus die jij vanmorgen mag belijden. Het is zijn heerlijke naam die jij vanmorgen op de lippen mag nemen. Als je hem nou zo ziet. Die heerlijke zaligmaker, voor wie duivel, dood en verderf wijken moet. Gaat je hart daar nou niet naar uit? Om die naam te belijden. Vanmorgen mag je dat doen. Met alles wat je van jezelf meebrengt, zonde, twijfels, aanvechtingen, wat dan ook. Vanmorgen mag je zijn naam belijden. Door niet te zien op jezelf. Maar door te zien op hem. Ik bid u, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want al mijn ongelovigheid mag niet de belijdenis verhullen die door uw geest is gewerkt in mijn hart en die er vanmorgen uit moet. Die vanmorgen van mijn lippen komen mag als het diepste verlangen van mijn hart. Als de grootste vreugde van mijn ziel. Ik geloof, Heer. Ja, ik geloof. Amen. Dan is nu het moment gekomen, Anneleen, waarop je in de gelegenheid gesteld zult worden om de naam van de Heere te belijden. Daarvoor lees ik eerst het korte formulier, een aantal inleidende regels. Daarna klinken de vragen. Als Anneleen die vragen met ja heeft beantwoord, dan volgt daarop de zegen. En direct daarna, aansluitend dus op het zegenwoord, dat klinkt naar het ja-woord, willen we Anneleen voor zover mogelijk staande toezingen Psalm 121 en daarvan het vierde vers. Psalm 121 vers 4, na de zegen die volgt op het ja-woord. Geliefde zuster, gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen u geen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken wij u in het plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vraag. En mag ik je verzoeken om daarvoor te gaan staan. Ten eerste, gelooft gij dat de waarheid Gods, die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het uw voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en sterven? Ten tweede, betuigt gij dat ge u vanwege uw zonden mishaagt, u voor God verootmoedigt, uw leven buiten uzelf in Jezus Christus zoekt en begeert gij zeer en dood te verkondigen tot versterking van uw geloof? Ten derde, beleidt gij dat het u een hartelijke behoefte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord, u als een getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mede te arbeiden aan de opbouw van zijn gemeente, zijn naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en tucht van de kerk. Helena, Maria, Johanna, Bonen. Wat is daarop uw antwoord? Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. Anneleen, ik voeg daar graag nog een paar persoonlijke woorden aan toe. We hebben elkaar in het afgelopen jaar mogen leren kennen. Dat je wekelijks naar Kerkwerve kwam. Om daar met de belijdeniscategorisanten van Kerkwerve belijdeniscategorisatie te volgen. En ook nog met iemand uit Oud-Vossenmeer. Wat dat betreft een bijzonder mooi gemengde groep. En daar nam je je plek ook in. Trouw en met inzet. Je daar leren kennen, maar ook uiteraard in de persoonlijke gesprekken. Ook met Gerco daarbij. Niet alleen in het toeleven naar deze dag, maar ook al in het toeleven naar de trouwdag als de Heer het geeft later dit jaar. En zo spreken met elkaar. Dan gaf je de blijk van dat de dingen van de Heer in je leven al heel lang een belangrijke, mag ik zeggen de belangrijkste plaats innemen. Want dat is de Heer ook waard. De belangrijkste plek in je hart en in je leven. Het verlangen om belijdenis af te leggen, dat is dus ook niet iets van nou ja, de afgelopen week of het afgelopen jaar. Dat was er al lang, maar het was ook nog het ontdekken van de weg waarin en hoe. En nu heeft de Heer je uiteindelijk zo ver gebracht dat je het jouwwoord uit mocht spreken. In het midden van de gemeente waar je lid van geworden bent. En naast de man van wie je ook hoopt dat hij snel je eigen man zal worden. Ik wil je op dit bijzondere moment in je leven ook graag een persoonlijke tekst meegeven. En wel de woorden van Romeinen 10 vers 9. Daar staat: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Ik vond die woorden passen bij jou. Zo sprak je erover, met vrijmoedigheid ook. De naam van de Heere belijden. Het is een zaak waar je op een bepaalde manier ook zeker van was. Zeker in de zin van, je wist dat je de Heere wilde dienen. De Heere Jezus wilde volgen. Nou, daar spreekt deze tekst ook van. De zekerheid dat de Heere Jezus in dood en opstanding de zaligmaker is. Mijn zaligmaker is. En dan mag Paulus schrijven in deze tekst, als dat nou de belijdenis is van je mond en van je hart. Die woorden komen allebei in die tekst voor en ze kunnen ook niet zonder elkaar. Je kunt niet met je hart de Heere belijden zonder dat het ooit over je lippen komt. En je kunt ook niet met je lippen de Heere belijden zonder dat het in je hart leeft. Tenminste, dan zou het alleen een lippendienst zijn. Nee, mond en hart. Als de zaken zo liggen, dan klinkt er die heerlijke belofte. Zo zult gij zalig worden. Gered. Verlost van de zonde. Leven met God. Een eeuwige heerlijkheid waar je oog zich op mag richten. En dan krijg je iets om naar uit te kijken. Ja, wat nog mooier is dan de trouwdag waar je ook naar uitkijkt. Een aardse trouwdag is iets moois. Maar dan gaan de ogen ook open voor een hemelse bruiloft. Jezus Christus, de hemelse bruidegom met zijn bruidskerk. Houd deze goede belijdenis vast en laat het oog daarop gericht zijn. Een makkelijk leven? Nee, dat kan niemand je dan garanderen. We zeggen tenslotte vandaag ook welkom in de strijd. Strijd met de duivel, waarvan we in de schriftlezing hebben gezien hoe zwaar die strijd kan zijn. Strijd met de wereld, met de zonde, met je eigen boze hart. En toch een heerlijk leven. Met de Heer. En het oog gericht op zijn toekomst. Aan alleen en met jou ook Gerco. Gods zegen toegewenst. En welkom in de strijd. Zullen we samen zingen. Psalm 86. En uit die psalm het zesde vers. Psalm 86 vers 6. Laten we de Heer danken. Heere onze God, wat bent u goed en groot. Dat u ons tot die goede belijdenis brengt. Die belijdenis van de lippen, gevoed door het geloof in het hart. Waardoor een verloren mensenkind zalig wordt. Dan kunnen we de woorden van u, o Heiland, alleen maar bijvallen. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Wat een wonder, wilt u door het geloof werken. En het geloof zelf is ook een wonder. Want dat schenkt u ons door de werking van uw Pinkstergeest. En daarom mogen we, Heren, ook bidden. Kom onze ongelovigheid te hulp. Al onze twijfels, aanvechtingen en ons tekort. Wil ons daarin nabij komen. Met het werk van uw Heilige Geest. Die ons dag aan dag leert. Opnieuw op Christus. En Christus alleen te zien. Heren, gedenkt u en zegent u zo alleen op een verdere levensweg. Als ze vandaag ook welkom geheten wordt in de strijd, wilt u haar in die strijd sterken en alles geven wat ze nodig heeft. En geef toch, Heren, dat ze dagelijks levend bij haar belijdenis, de belijdenis van Jezus Christus, mag uitzien naar die heerlijke toekomst die u voor al de uwen hebt bereid. Gedenkt en zegent u Annaleen met Gerco, met de wederzijdse ouders en met allen die hen lief zijn. Ja, gedenk ons allen, Heren, als we nu van hier gaan. Straks de kerkdeur achter ons sluit. Eerst nog deze tweede Pinksterdag en dan de rest van de week. Het gewone leven begint weer. Ook met zorgen en moeite die we daarin kennen. U weet het, Heren. U weet van ziekte, ernstige ziekte ook, van moeite en zorg. Wil ons daarin nabij zijn, ons vertroosten en sterken. En geef dat we ook in de vreugde en de zegeningen van het leven u de dank zullen brengen die u toekomt. Heren, wij bidden om de verheerlijking van uw naam en de komst van uw koninkrijk. Dat meer en meer mensen tot die goede belijdenis van uw naam worden gebracht. En dat zo het getal vol wordt van hen die u verkoren hebt. En dat u, Heere Jezus Christus, zult verschijnen op de wolken des hemels in heerlijkheid. O, bewaar ons ervoor, Heere, dat wij voor die dag niet bereid zouden zijn. Dat we in dat uur sidderend zouden moeten vluchten. Heere, heb ons er niet voor over. Breng ons tot geloof en bekering. En als we u mogen kennen, laat er dan in ons hart dat verlangen mogen zijn naar die grote en heerlijke dag. Dat de hemelse bruidegom verschijnt. Hij die ons hart lief heeft. Opdat hij alles zal zijn. En in alle. Wilt u ons bidden horen. En onze zonden vergeven. En onze dank aanvaarden. Alleen uit genade. Om zijnentwil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 68 en daarvan het 10e vers, Psalm 68, vers 10.
Oh,
kerkraad zal zo straks eerst met Anneleen de dienst besluiten in de consistorie. En daarna is er de gelegenheid om haar de hand te schudden en God zegen toe te wensen. Maar ontvangt u nu eerst met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.